Ja, nou ben ik benieuwd.
Het gaat namelijk over de toegankelijkheid van de Milieustraat voor bedrijven en de aanlevering van groen. Volgens mij is die vraag nog niet beantwoord. Dacht ik. We hebben ons die vraag ook gesteld. We zien toch regelmatig ook tractoren bijvoorbeeld ook. Die ook nog de weg blokkeren. We zijn op dit moment in overleg met RWM om te kijken of we toch weer een pasjesysteem gaan invoeren. Ook dat is natuurlijk weer onderhevig aan fraude. In principe kan iedere burger van de Westelijke Mijnstreek met particulier groen naar de afvalstraat om dat gratis te brengen. En het is soms lastig om daar te onderscheiden wie dat nou bedrijfsmatig doet en wie dat nu als privépersoon doet. Want ook een pasje van een privépersoon kun je natuurlijk afgeven aan het bedrijf wat voor jou de tuin doet of anderszins of weet ik wat dan ook. Dus dat is altijd best fraudegevoelig. We hebben een aantal dingen gedaan of gaan we doen. Enerzijds dat vrachtwagen of voertuigen groter als zo afmetingen niet meer welkom zijn op de Milieustraat. Daarmee kun je ook al een signaal afgeven over de bedrijfsmatigheid. Hè? Want als mensen met een tractor komen met opgeladen groen, dan is dat natuurlijk, ja, dat is niet meer voor privégebruik, zal ik maar zeggen. En daarnaast zijn wij op dit moment, maar dat lijkt juridisch nog een beetje lastig te zijn, mensen met Belgisch kenteken bijvoorbeeld. Want die zien ook naar de Milieustraat komen. En daar kun je van vaststellen, ja, dat geen inwoners van onze gemeente of van de Westelijke Mijnstreek zijn. Die zijn uit België. Dus, maar dat schijnt juridisch nogal lastig te zijn. Dus, maar, en daarom zijn we bezig toch om te kijken of we een pasjesysteem gaan invoeren. Dan heb ik het antwoord in ieder geval compleet gemaakt.
Dank u wel, wethouder. Vervolgvragen? U? Nee? De fractie Stijns Belang.
Dank u.
Ben ik een plager?
Ik wil het even kort over voorzetten. Ik wil een compliment maken aan het ambtenarenapparaat voor de beantwoording van de vragen. Het was voor ons duidelijk. Dus we hebben ook geen verduidelijkende vragen meer.
Ik heb nog even een paar vragen ter verduidelijking. Vraag 9. Ja, dat schema op pagina 8. U hebt de antwoord opgegeven, maar ik moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik er helemaal niks van snap. Van het antwoord, hè. Maar misschien kunt u dat wel toelichten. Het zal wel aan mij liggen. Maar hier staat iets van de jaren 20 tot 2. Is er inderdaad sprake van hogere incidentele lasten en incidentele baten? De incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd op het begrotingssaldo, waardoor het structurele meerjarig saldo zichtbaar wordt. En dan uiteindelijk in sprake is van evenwichtige begroting. Dus ik begrijp het even niet, maar dat zal wel aan mij liggen. Vraag nummer 12. Ja, Steiner Bos. Ik heb altijd begrepen dat er een financiering aangebracht zou worden op basis van het businessplan. Maar hier staat dat Steiner Bos erin geslaagd is om voor de realisatie van de binnenspeeltuin een financiering te krijgen. Dus dat is even een vraag hoe dat nu precies zit. Hè? Oorspronkelijk was het het businessplan en nu staat er alleen voor de binnenspeeltuin. Nog even een andere ter verduidelijking. Ja, nummer 16. Dat gaat over de liquiditeitsbegroting. Ja? En dat staat op pagina 77. En in de liquiditeitsbegroting blijkt dat wij behoorlijke liquiditeitstekorten hebben over de komende jaren. Ja? Het antwoord, ja, en even, dat is in ieder geval mijn conclusie. Die liquiditeitstekorten die leiden tot behoorlijke leningen. Hè? Het geld zal gefinancierd moeten worden. Dat leidt uiteindelijk tot een verhoging van de netto schuldquote. En dat zal uiteindelijk moeten leiden tot, ja, maatregelen om dat, ja, weer op niveau te brengen. En het geld wat geleend wordt zal een keer terugbetaald moeten worden. Dus vandaar mijn conclusie een beetje van, nou ja, oké, dat ziet er toch iets minder florissant uit. Het antwoord wat ik krijg gaat over de exploitatiebegroting. Maar dat is niet de vraag. Hè. De vraag gaat over de liquiditeitsbegroting. Ja, dat waren mijn vragen.
Zullen we deze financiële vragen even afhandelen? Wie? 9, 12, 16.
Laten we dan beginnen met de vraag van Steiner Bos en de lening. Het klopt wat er in het antwoord staat, dat de Steiner Bos BV die heeft op de commerciële markt is een lening aangegaan voor het realiseren van de binnenspeeltuin, waar ze nu ook nadrukkelijk mee bezig zijn. Dus dat klopt, dat antwoord.
Nee, ik snap dat het antwoord klopt. Ja. Maar mijn vraag was even, wat ik begreep, helemaal op het begin ging de discussie over het financieren van het businessplan. Ja? En dit is volgens mij maar een gedeelte eruit. Of zie ik dat verkeerd? Of,
het is wel een heel belangrijk gedeelte eruit. Hè? Maar er is afgesproken dat Steiner Bos een vaste exploitatiebijdrage van de gemeente krijgt. En dat ze daarnaast, als ze extra willen investeren, dat ze dat op de commerciële markt moeten gaan verwerven. En de eerste is dus de binnenspeeltuin geweest. En als ze straks nog meer investeringen willen doen waarvoor ze geld moeten gaan lenen, dan zullen ze dat op de commerciële markt moeten gaan halen. Ja,
ja, dus ik begrijp dat ze nu deelfinancieringen gaan aanvragen eigenlijk.
Ja, hoe ze dat precies doen, ja, dat is aan hun natuurlijk.
Nee, oké, okay. Dat is duidelijk. Ja. Ja?
Even kijken, het antwoord op vraag 9. Daar hebt u het over de vraag van incidentele baten en incidentele lasten. Dan ga ik gewoon kijken. Het klopt inderdaad in sommige jaren dat de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. En het gaat op dat moment over lasten, baten die echt maar enkele jaren gaan voorkomen. En we moeten gewoon vanuit de spelregels van de BBV, om het zo maar even te noemen, moeten we die apart noteren en inzichtelijk maken. Ik ben nog heel even op zoek naar de vraag van u concreet op dit onderwerp.
Ja, yeah, nee, zeker. Kijk, als je het schema ziet op pagina 8, hè, dat gaat me om dat schema. Ja. Dan zie ik begrotingssaldo naar bestemming. Oké, dat is het resultaat van de begroting. Ja? Mm-hmm. Maar dan zie ik incidentele lasten, 5 miljoen, incidentele baten 4,3. Ja? En dan zou je mogen verwachten totdat 7 ton negatief is en totdat... Ik bedoel, want je lasten zijn hoger als je baten, ja? Dan incidenteel weliswaar, maar oké, laten we dat even vergeten. En dan komt er een structureel saldo uit van 9,29. Dus ik ben een beetje op zoek naar die aansluiting van dat verhaal. Want als ik dan op het einde kijk, ja, naar de begroting, ik vind die aansluiting helemaal niet. En ik snap, ik begrijp dat ook niet helemaal, wat hier staat.
Oké. Okay. Om gewoon met het tabel te beginnen, bedoel, u zegt inderdaad de begrotingssaldo na bestemming, dat staat er. Daarna gaan we inzichtelijk maken wat dan incidentele lasten, incidentele baten zijn. En dat doen we eigenlijk omdat we inzichtelijk willen krijgen van wat is nu meerjarig ons structurele saldo. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we juist die kosten en die baten die maar één jaar of slechts 2-3 jaar voorkomen, hoe kunnen we die nou eruit filteren om het resultaat te laten zien wat we daadwerkelijk zeg maar, hebben structureel gezien?
Ja, dat begrijp ik. Maar als je nu naar het eerste jaar kijkt, 2020, dan zijn mijn lasten hoger als mijn baten.
Ja.
Incidenteel.
Ja, dat kan. Dan hebben we gewoon incidenteel gezien meer lasten in een jaar dan dat we incidenteel aan baten hebben. Ik bedoel, dat kan voorkomen.
Ja, maar hoe kom je dan aan dat structureel saldo van 9,29?
Okay, wat we dan doen, ik pak heel even de tabel opnieuw erbij. Is dat we eigenlijk gaan kijken, het begrotingssaldo wat u daar hebt staan. Daar gaan we echt heel simpel plussen en minnen. Dus we gaan die incidentele baten ervan afhalen. We gaan de incidentele lasten halen ervan af. De incidentele baten doen we plussen. En dan kom je op het saldo uit wat echt onderaan de streep staat.
Nou ja, oké. Okay. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar dat zal wel aan mij liggen. Het zal wel iets met begrotingssessie zijn. Mag ik een poging doen?
Als je het eerste saldo ziet, dat is een positief saldo volgens mij. En volgens mij komen we uit het verschil tussen incidentele last en baat en negatief saldo. En dat wordt, zoals wij de tabel lezen, toch bij elkaar opgeteld. Dat wordt in ieder geval.
Thank you.
Ik ga u de berekening geven.
Ja.
We pakken bijvoorbeeld bij 2020 pakken we de 194. Wat zei ik nou? Daar doen we de 5074 bij optellen. Dan doe je min die 4339. En de uitkomst die je dan krijgt is 929.
We reserveren hem even,
we reserveren.
Want we pakken een paar
vervolgstappen. We parkeren het even.
Ja?
Want mijn verhaal zit een beetje het verschil. Kijk, als ik last heb die hoger zijn als baten, dan ga ik er normaal gesproken vanuit dat dat een negatieve impact heeft op een begrotingssaldo. Normaal gesproken, ja? Ik bedoel, ik kan er niet meer. Ja, ik bedoel, als je meer last hebt als baten, dan zou dat negatief moeten zijn. Maar goed, oké. Okay. We parkeren het even.
Ik moet een onduidelijke tabel.
Ja, het moet inderdaad echt andersom. Het is, ja, ik kan me voorstellen dat dat onlogisch klinkt.
Nee, even of het, kijk, nogmaals, ik heb last en ik heb baten. Ja? En het verschil tussen last en baten is positief of negatief. Ja? En dat corrigeer je op een saldo. En dat kan ik niet helemaal volgen, snap je? Dus als ik meer lasten heb als baten, zou dat negatief moeten zijn. Ja? Ja. En als ik dan een positief saldo heb, zou ik daar een negatief saldo van af moeten trekken. En dan zou ik als structureel saldo een negatief saldo moeten krijgen. Dat vanuit de logica heb ik geredeneerd. Nee, maar goed. Ik
zal het ook eens proberen.
Ik geloof ook dat het klopt. Maar
in de begrotingssaldo na bestemming staat 194 positief.
Ja.
Maar in dat saldo, daar zitten ook de incidentele baten en last in.
Ah, ja.
En als we dus in die 194 zitten, dus eigenlijk in tekort van 600 zoveel.
Ja, die 7 ton, ja.
De structurele lasten, dus als we die incidentele, dat saldo van die incidentele baten en lasten eruit halen, dan zouden we dus eigenlijk een begroting, een positief saldo hebben van 929.
Ja, oké. Okay. Nu is het me duidelijk. Dus het zit al in het... Okay. Het zit in het, nee, maar goed, oké. Okay, ik was er al lezen en ik dacht van ja. Hè? Nee, nu is het duidelijk. Als dit de systematiek is, ja, is het duidelijk. Ja.
Ik had bijna gezegd, dit is ook de bedoeling van deze bijeenkomst. Ja, om dat met elkaar zo te doen.
Nee, maar dat was ook... Ik was al, en ik denk, ik snapte het niet. Ik vind geen aansluiting. Maar nu is het duidelijk. Als dat al in het saldo zit, ja, dan is het logisch. Dan is het dit resultaat. En dan is dit gewoon een opsomming van de incidentele last en baten die in dit resultaat zitten. Dan is het logisch.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden op vraag 16.
Ja, ik ook.
Ja, u geeft aan dat het op begroting, op exploitatieniveau is beantwoord.
Nee, kijk, mijn vraag gaat over de liquiditeitsbegroting. Ja? Mijn vraag gaat niet over de exploitatiebegroting. Ja? En de liquiditeitsbegroting staat op pagina 77. Netjes, ja? Op pagina 77 staat de ontwikkeling van de liquiditeiten, ja? Nou, daar zien we dat wij de komende jaren, 2020, 2021, 2023, 11 miljoen, 6 miljoen, 3 miljoen, 6 miljoen tekort aan liquiditeiten hebben, ja? Dat haal ik even uit de ontwikkeling van de liquiditeiten, ja? Dat staat op pagina 77. Ja? Nou, om dat te financieren, ja, heb je geld nodig. Heb je leningen nodig, ja? Dus we lenen de komende, pak een beetje begrotingsperiode, 30 miljoen. Ja? Ja? Uiteindelijk vindt dat zijn weerslag in de netto schuldquote. Hè? Want mijn schuld wordt hoger. Dus die 130 die gaat stijgen, ja? En even terug naar de vraag, want die vraag die geeft een antwoord op exploitatiebegroting, maar inderdaad, daar gaat het niet om. Dus mijn stelling is een beetje, net de schuldquote, die gaat behoorlijk stijgen, ja, de komende jaren, hè, niet even achter de begrotingsperiode. Dus, en die financiering wat ze doen, die zullen moeten terugbetalen. Hè. Uiteindelijk moet je al die geld, ook al staat eraan te laten, je moet het wel een keer terugbetalen. En dat is eigenlijk een punt wat ik een beetje concludeer uit dit verhaal. En hier wordt dan wel gesteld, ja, dat het allemaal niet zo dramatisch is. Dat is misschien ook niet zo dramatisch. Maar het punt is wel dat onze solvabiliteitsratio, ja, al door de kritische grens gaat zakken. Ja? En er misschien na verloop van tijd wel behoorlijk wat maatregelen nodig zijn om dat saldo wel redelijk onder controle te houden.
Hoe dramatisch is het?
Ja, nou, dramatisch is misschien wat overdreven, maar ik kijk naar de cijfers. Ja,
ja, ik snap de vraag. Ik pak hem altijd vanuit de jaarrekening, want daar staat de realisatie in, want dat is een hele belangrijke. Dit is op basis van de begroting, op basis wat je verwacht. En als je naar de jaarrekening gaat kijken, dan weet je ook wat je daadwerkelijk hebt gedaan. En de jaarrekening is voor mij, en dan ook als controller zijnde, het belangrijkste meetpunt om dan te kijken van moet ik me zorgen gaan maken? Is er inderdaad dramatiek of niet? Als je de cijfers van de begroting bekijkt, hij is heel ambitieus, daardoor gaan die cijfers ook omhoog. Maar als ik ga kijken naar de jaarrekening en ik kijk daar naar alle ratio's op basis van de realisatie, dan zijn daar de cijfers voor mij meer bepalend dan die van de begroting.
Voor mij niet, want ik bedoel een begroting. Kijk, regeren is vooruitzien. Ja? En jullie maken een begroting met een prognose. Ja? En ik ga ervan uit dat die begroting consistent en goed is. Ja? Dus ik concludeer alleen maar feiten uit hetgeen wat ik uit de begroting haal. Ja? Want anders moet ik geen begroting maken. En we hebben een gesprek over de begroting. En de begroting geeft gewoon aan dat we een forse liquiditeitsbehoefte hebben de komende jaren.
Klopt.
En dan kunnen we natuurlijk niet zeggen van, ja, we hebben het in het verleden goed gedaan, ja. En dat klopt ook, ja. Maar de toekomst wijst ons wel een andere richting uit.
Nou, kijk, als u nou zou concluderen dat de afgelopen jaren die ratio's in een stijgende manier exponentieel omhoog zouden gaan, dan zou ik dat ook relateren aan de begroting. Maar op dit moment zeg ik, voor de begroting maak ik me geen zorgen. En zit u nog altijd op een goede, stevige manier erin. En kijk ik op dit moment meer naar de jaarrekening, omdat dat echt de realisatie is van de cijfers, waarin ik ook daadwerkelijk weet welke behoeften ik heb gehad. En ook doorkijk van welke behoeften daarop aankomen. En die is voor mij wat meer bepalender dan de begroting zoals die nu is. Maar u heeft wel gelijk, van de ratio's worden in de gaten gehouden, zitten ook richting de hoge kant, die 130%. Daar hebben we het intern ook al over gehad, van hey, daar moeten we wel rekening mee houden voor de komende jaren, dat we daar in ieder geval niet verder omhoog gaan. Maar het is voor mij op dit moment nog geen noodzaak om aan de alarmbel te trekken en te zeggen van luister, we hebben hier echt een probleem op financiële aard.
Oké, okay. Nou, stelling. Ja?
Volgende vraag.
Ik geef eerst Samna het woord en daarna zal ik vanuit de VVD de overige vragen die nog voor verduidelijking aan de orde moeten komen namens de fractie stellen.
Samen met Rusje op VVD. Dus ik heb één vraag over, of een aanvullende vraag, over vraag 27, over de groeninitiatieven van de burgers. Want hier wordt gekeken of de communicatie en promotie genoemd rondom de al lopende initiatieven. Maar ik ben benieuwd of er ook of de individuele, reguliere burger ook. Of er ook communicatie en promotie is rondom de individuele reguliere burger en niet alleen rondom de initiatieven. Dat is mijn vraag.
Dan met betrekking tot vraag 18. Daar wordt aangegeven dus dat we het budget het benodigde budget vanuit het vervolgtraject duidelijk gaat worden. Zit er dan nu binnen de begroting geen middelen die we daarvoor al kunnen inzetten? Begrijp je dus dat we een volledig nieuw budget aan de raad gevraagd gaat worden?